gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met hoogleraar Tom van der Meer over zijn boek Waardenvrije Politiek. Ja, dat is politiek anno 2024.
Wat er gebeurd is, is dat de partijen in het politieke midden huiverig waren om grote verschillen neer te zetten. En daardoor steeds meer terug gingen vallen op elkaar. Ze wilden kiezers die ze kwijt aan het raken waren niet verder vervreemden. Dus gingen de kiezers najagen. Maar als alle partijen in het midden dezelfde kiezers gaan najagen, ja, dan word je inwisselbaar. Net als met een telefoon, als alle verschillende merken dezelfde specs hebben, ja, dan stap je makkelijker over van het ene merk naar het andere merk. En dat is wat er eigenlijk in het midden gebeurd is. Dus om overweging op de korte termijn, om op de korte termijn anderen niet van je te laten vervreemden, kiezers niet van je te laten vervreemden, trokken ze allemaal nog verder naar het midden toe, maar verbleekten ze hun eigen profiel. Probeerden ze het onderscheid te maken door dan te zeggen, oh, maar wij hebben een goede premierskandidaat. Ja, dat helpt ook niet, want de enige die daarbij winst kan boeken is de premier zelf. En in het beleid zag je dan ook dat de partijen zich terugtrokken op veilige afspraken die ze achter de schermen al hadden gemaakt bij de coalitieonderhandelingen, wat ze nog minder profiel gaf. Dus elke keer waren het korte termijn overwegingen, waardoor die middenpartijen dachten, ja, het is voor ons wel verstandig om misschien wat algemeen te blijven, onze kleur wat te verliezen. Op lange termijn is dat een groot risico geworden voor die partijen. Want ja, als je je kleur verliest, dan ben je ook geen baken meer, dan ben je niet herkenbaar meer. Dus laat de kiezers je eerder achter.
Tom van der Meer is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in kiezersonderzoek. Ik sprak hem een jaar geleden, na de statenverkiezingen, waarbij de BBB als een komeet naar voren was geschoten. Inmiddels is er nog een verkiezing bijgekomen, maar zijn centrale stelling is niet veranderd, integendeel. In een democratie bestaat de politiek bij de gratie van conflict, gebaseerd op alternatieven, zodat burgers kunnen kiezen. In Nederland beperkt dat conflict zich tot marginale zaken. De politiek heeft zichzelf beroofd van de politiek, om het zo te zeggen. In zijn boek Waardenloze Politiek werkt hij zijn visie verder uit. Je stuit op een aantal verrassingen. Er is in Nederland geen vertrouwenscrisis. Er is op zijn hoogste een betrouwbaarheidscrisis. Iets anders, de ideologische voorkeuren van Nederlanders zijn door de jaren heen behoorlijk stabiel. Oké. Je kunt natuurlijk zeggen dat de partijen in het midden, de grote partijen, van PvdA tot VVD, inwisselbaar zijn geworden. Maar ja, ach, dat is hun probleem. Maar die technocratische benadering van de politiek, het gaat om doelmatig besturen zonder politiek conflict, leidt ook tot een subtiele ondergraving van het democratische proces. En dan raakt het ons allemaal. Tijd voor een tweede gesprek, waarbij ook de rol van de journalistiek niet onbesproken kan blijven. Want we moeten het maar weer eens hebben over waar het echt om gaat. Idealen en ideologie.
Nou, dat zou mooi zijn. Kijk, democratie bestaat niet zonder conflict. En de vraag is vooral welke conflicten dan agenderen. Dat kan zijn het conflict om de poppetjes, het conflict om de media-aandacht, het conflict om wie nu de grootste is in de peilingen. Dat is het conflict dat partijen kunnen agenderen. De vraag is, waarom zou je dat doen? Want ons systeem draait niet om de vraag wie nu de grootste is of wie de mooiste soundbite heeft. Ons systeem functioneert niet volgens de personen die het beste een one-liner kunnen uiten in een tv-debat. Want het draait uiteindelijk om meerderheden vinden, om beleid maken, om keuzes maken. Dus het zou goed zijn als we niet dat conflict om de poppetjes centraal zetten, maar het conflict om de inhoud centraal weten te zetten. Dan stel je kiezers in staat om richting te geven aan de politiek, richting te geven aan de democratie, om echt samen te kunnen bepalen welke kant we op willen. Inhoudelijk conflict zorgt voor partijen ervoor dat ze herkenbaar zijn, dat ze duidelijk maken waar zij staan, zodat ze kiezers aan zich kunnen binden. En inhoudelijk conflict zorgt er ook voor dat we het bestuur kunnen aansturen. Dat het bestuur ook weet waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en niet vervalt op korte termijn overwegingen. Dus het zou zo goed zijn als we dat inhoudelijke conflict weten te agenderen. Want daarmee geven de democratie richting.
Ja, dat is toch wonderlijk, hè? Het is kennelijk heel moeilijk om daarmee om te gaan. Of is het een soort angst voor het grote verhaal? Want het gaat over zingeving, een visie op de wereld, op de maatschappij. Het lijkt wel alsof we ideologie hebben afgezworen.
Nou, dat zie je al heel lang. Kijk, er zit een grondtoon in de Nederlandse politieke cultuur dat een verregaande ideologie, zeker op elite-niveau, voor politici, misschien niet altijd even fijn is. In de verzuiling gold, de samenleving die had sterke ideologische tegenstellingen. Dus politici konden de boel maar beter proberen bij elkaar te houden. Je zag in de jaren 90 kwam het derde wegdenken op. Wim Kok die aangaf dat de ideologische veren van de partij moesten worden afgeschud. We hadden daarvoor al Ruud Lubbers gehad met zijn no-nonsense politiek. Sindsdien hebben we het ook bij anderen gezien. Rutte die ontkent dat hij een visie heeft. En als je last hebt van visie, dan moet je naar een oogarts. En visie is de olifant die het zicht belemmert. Alle clichés kennen we. Het is een onderdeel van de cultuur, dus je kan het niet eens individuele politici verwijten. Wat wel opmerkelijk is, is dat zoveel partijen daarin mee zijn gegaan. Het kan een voordeel zijn voor een premier om te ontkennen dat hij visie heeft. Waarom? Dan ben je niet op ideologische keuzes te pakken, want alles is uitvoering, alles is leiderschap. Dat is voor een premier best fijn en best gunstig, want jij bent dan het rationele alternatief dat boven dat gekibbel van die partijen staat. Maar voor andere partijen is het juist heel goed als ze die inhoudelijke tegenstellingen weten neer te zetten. Want ja, dan maken ze zichzelf herkenbaar. Ik kan me oprecht verbazen over het feit dat verschillende nieuwe lijsttrekkers zichzelf hebben neergezet als toekomstige premierskandidaat, in plaats van met een bepaalde visie. Want als premierskandidaat daag je de leider uit op leiderschap, maar niet met inhoud. En dat verlies je dus altijd.
Hoe zit dat internationaal? Heb je daar zicht op? Want dit is, hè, wij hebben last van populisme. En dat komt op omdat er in het midden niks meer te kiezen van. Alles lijkt op elkaar. Dus het echte alternatief zit helemaal aan de flanken. Maar dat zie je dus ook in andere landen. Je beschrijft nu een Nederlandse cultuur. Maar is het hetzelfde eigenlijk in Italië, in Duitsland, noem de landen maar op?
Nou, het verschilt. Dus in sommige landen, zoals in België, in mindere mate in Duitsland, Italië, zie je inderdaad eenzelfde beweging opkomen. Dat middenkabinetten die wat technocratisch zijn, de populistische uitdagers uitlokken. Maar er zijn ook andere koersen mogelijk. In Noordse landen, bijvoorbeeld Denemarken of Zweden, daar zie je juist dat daar is ook een grote populistische partij. De Deense Volkspartij, de Zweden Democraten. Maar die worden onderdeel gemaakt van een soort van blokkensysteem. En daar is het politieke midden dus wel in staat geweest om alternatieven te bieden binnen het systeem. Je hebt daar een linkerblok en een rechterblok. En in principe wisselen die elkaar zoveel mogelijk af. En ook de populistische uitdagers, die worden onderdeel gemaakt van het blokkensysteem. Dus de Deense Volkspartij en de Zweden Democraten zijn onderdeel van dat rechterblok. En dan bieden ze gedoogsteun aan zo'n regering. Maar die worden dus ingekapseld binnen dat systeem. Nederland is nooit op zo'n blokkensysteem met twee blokken van partijen geëindigd. En eigenlijk hebben we de boot een beetje gemist vanaf de jaren 70. Onder de kabinetten Lubbers, onder de kabinetten Kok, onder Balkenende. De flanken werden er niet meer regelmatig bij betrokken. Het gebeurde nog wel met de LPF, maar het gebeurde bijvoorbeeld niet met de Socialistische Partij in 2006. Het gebeurde half met de PVV in 2010, toen ze gedoogpartner werden. Maar steeds meer kregen we van die middenkabinetten.
Alles wordt al grijs, modder.
Nou, niet per se. Er is op zichzelf niks mis met een middenkabinet. Een middenkabinet kan bepaalde tegenstellingen doorbreken. Een middenkabinet is ook in staat om soms nieuwe coalities te smeden in de zin van bestuurlijke verandering door te voeren. Of het paarse kabinet heeft rond het ethische beleid, homohuwelijk, abortuswetgeving, euthanasiewetgeving, een aantal veranderingen ingezet. Dus een middenkabinet op zichzelf hoeft niet grijs te zijn. Maar als je op die dominante tegenstellingen herhaaldelijk blijft kiezen voor middenkabinetten die geen kleur bekennen, dan wordt het wel lastig voor die partij om hun profiel te bewaren.
Terwijl je schrijft in je boek, Tom, waardenloze politiek, dat de indruk zou zo langzamerhand kunnen ontstaan dat er geen pijl op te trekken is. De ene keer is de BBB gigantisch, nu de PVV, volgende keer zal het weer iets anders zijn. Nou ja, de kiezers doen maar wat. Maar je schrijft, daaronder zit juist stabiliteit. De kiezers kan je heel goed verdelen over ideologische blokken, want daar zijn ze eigenlijk heel erg trouw aan. Dus dat biedt toch allerlei kansen voor die politieke partijen?
Jazeker. Nou, om eerst even over die constanten te hebben. Kiezers zijn tamelijk constant in hun voorkeuren voor beleid. Dus de meeste kiezers in Nederland zijn op economisch gebied wat links, voor een goede herverdeling, stevige verzorgingsstaat.
Maar dat is dan toch een links blok? Daar zit toch die potentie?
Nou ja, maar tegelijkertijd is een meerderheid van de kiezers ook sceptisch over de multiculturele samenleving en over migratie in Europa. Dus je kan niet zeggen van dat is dus standaard één blok en links hoort altijd te winnen of rechts hoort altijd te winnen. Nee, het gaat er ook voor een deel om welke van deze opvattingen politieke aandacht krijgen. Welke worden gemobiliseerd? Aan de hand van welke tegenstellingen gaan kiezers uiteindelijk naar de stembus? En in 2023 bijvoorbeeld was dat in het voorjaar bij de Provinciale Statenverkiezingen nog heel sterk stikstof. Dus dan zie je ook dat partijen die zich daar heel sterk op kunnen profileren, daar baat bij hebben. Maar in het najaar ging het niet meer om stikstof. Eigenlijk ging het vanaf juni steeds meer over migratie. En dan zie je dat partijen die daar uitgesproken op zijn, die daar de eigenaar van het thema van zijn, daar baat bij hebben. En ik heb me behoorlijk kunnen ergeren aan allerlei duiders die in de aanloop naar de verkiezingen van 2023 al ver voor tijd wisten te voorspellen wie er gingen winnen. Achteraf bleek ook dat dat gewoon dus elke keer niet klopte. Het lastige is dat er zitten een enorme constanten in de publieke opinie. Er zitten ook constanten in partijen en waar zij eigenaar van zijn, van welke thema's. Dat maakt de uitslag heel goed verklaarbaar achteraf. Wetende dat op een gegeven moment migratie het centrale thema werd, ligt het voor de hand dat de PVV een grote winst zou boeken. En als partijen als de VVD en NSC ook de hele tijd migratie blijven agenderen als het centrale vraagstuk van de verkiezingen, ja, dan ligt het voor de hand dat de PVV ging winnen. Als ze zelfs economische thema's als huisvesting en onderwijs naar een migratiethema maken, ligt het nog meer voor de hand dat de PVV gaat winnen. Laat staan als in de laatste paar dagen ook nog eens een keertje de aandacht vooral uitgaat naar de PVV zelf en de PVV de inzet van de verkiezingen werd. Natuurlijk heeft de PVV daar dan baat bij. Maar dat betekent niet dat deze uitslag voorspelbaar was in die structuren. Want het zijn echt keuzes geweest van partijen gedurende de campagne om bepaalde thema's wel of niet centraal te zetten. Het waren keuzes van de VVD en NSC om zo in te zetten op migratie. Het waren keuzes van de GroenLinks-PVDA-combinatie om een premierscampagne te voeren, terwijl ze de grootste oppositiepartij waren. Dus geen eigen stellingen stevig in te nemen, niet zich te profileren op economie of klimaat zo stevig. Waardoor er meer ruimte ontstond voor andere tegenstellingen, voor andere thema's van andere partijen, omdat je zelf niks claimde. Het waren keuzes van media om de hele tijd maar te blijven hameren op de vraag wie wordt de grootste? Wie gaat de premier leveren? Ook naar politici als Omtzigt. Die zeiden van ja, maar het ligt helemaal niet voor de hand dat ik premier word. Zelfs Bontebal moest op een gegeven moment duidelijk maken of hij wel of geen premierskandidaat was, terwijl hij in de peilingen op 5 zetels stond. Ja, dan zijn dat allemaal keuzes geweest die in de laatste weken die structuren beïnvloed hebben.
Dus dat is het mechanisme of de dynamiek dat de partij die eigenaar is van het thema dat dominant wordt in de campagnes, die wint. Maar nogmaals, daaronder zit dus een fundamentele verscheurdheid eigenlijk. Hè. Er is niet een kans om bijvoorbeeld op economie het dominante conflict links-rechts te maken. Want dat die tegenstelling bestaat niet zo onder de kiezers.
Oh ja, zeker wel. Nee, die tegenstelling rond economie bestaat wel degelijk onder kiezers. Een meerderheid is links en een minderheid is rechts. En als het lukt om economie het centrale vraagstuk te maken van de democratie en van de verkiezingen, dan hebben zowel linkse partijen als de SP en PvdA er baat bij, maar ook partijen als de VVD. Dat zagen we bijvoorbeeld in 2012. Maar als het gaat over als migratie het centrale thema is, of de Europese Unie, dan hebben partijen er baat bij die daar uitgesproken op zijn, zoals de PVV, D66, GroenLinks in mindere mate. Dus er is eigenlijk een soort van schijnconflict, of een onzichtbaar conflict over wat nou de dominante tegenstelling is. Dat is ja, de derde laag van conflict, zoals ik het noem in mijn boek. Het verborgen conflict gaat over waar gaat die politiek over en hoe moeten we alles om ons heen interpreteren. En dat is een heel fundamenteel vraagstuk. Je moet eigenlijk met je grootste tegenstander moet je besluiten, wij gaan onze tegenstelling uitvergroten. Dat wordt het centrale punt van de verkiezingen. En dat hebben partijen, zeker de middenpartijen, de afgelopen decennia best wel vaak laten zitten. Het CDA is een andere partij die heel lang niet goed door had waar ze nou eigenlijk baat bij hadden, strategisch en inhoudelijk. Het CDA is de partij die kiezers associëren met de gemeenschap, met waarden en normen. Maar wat het CDA na Balkenende deed, was hun verloren kiezers proberen na te jagen. Dus het CDA verloor christelijke kiezers en niet-christelijke kiezers aan seculiere partijen als de VVD, de PVV, later BBB en NSC. En wat ging het CDA doen? Die ging de kiezers najagen met thema's van de andere partijen. Dus bijvoorbeeld met economie en veiligheid, zoals Hoekstra in 2021 deed. Maar elke keer als het CDA dus ging hebben over economie en veiligheid, zeiden ze eigenlijk tegen hun kiezers, deze verkiezingen gaan voor ons over economie en veiligheid. En wat denken de kiezers dan? Ja, maar als het over economie en veiligheid gaat, dan moet ik bij de VVD wezen. Want dat is de partij van de economie en veiligheid. Dus ze voerden eigenlijk campagne met hun thema's van de grootste tegenstander, in de hoop die tegenstander te verzwakken, maar ze versterken die alleen maar. En dat zien we nu weer. De VVD is al vanaf 2002 eigenlijk over het thema van migratie intern behoorlijk verdeeld. Tussen 2002 en 2010 had je twee enorme afsplitsingen binnen die partij. Geert Wilders en Rita Verdonk. Dat stond bepaald niet los van die culturele tegenstellingen. Nou, daarna had je de Rutte-periode. Rutte draaide die verscheurdheid rond migratie om door migratie in het begin aan te pakken als een economisch vraagstuk. Door tegen Wilders te zeggen, ja, maar meneer Wilders, het gaat er niet om of die migranten nou uit de Antillen komen of uit Marokko of uit België. Wij kunnen geen kansarme migranten meer aan. En daarmee is het een economisch vraagstuk geworden voor hem en kon hij de boel bij elkaar houden. Maar wat de VVD na Rutte deed, was meteen weer over migratie beginnen en migratie centraal blijven zetten in de hele verkiezingscampagne door. Terwijl dat nou juist voor de PVV het centrale thema was en niet voor de VVD.
Wat een misverstand.
Nou, het is als partijen dit doen omdat ze inhoudelijk vinden dat dit het punt is dat ze willen uitdragen, dan zal je mij niet horen. Want ik ben van de sterk normatieve overtuiging dat het goed is als partijen ergens voor staan en dat ze daar dat het een inhoudelijke, intrinsieke keuze is om bepaalde thema's uit te dragen. Maar als het strategisch bedoeld is, dan werkt dit niet. Wat je inzet is voor de verkiezingen, welke strijd, welk conflict je wil laten domineren, dat is een heel fundamenteel vraagstuk.
Dat wordt dus niet goed gespeeld. In plaats daarvan is zwaar ingezet op wat je noemt technocratie. Politiek wijkt eigenlijk voor bestuur, zo zou je het ook kunnen zeggen. Je hebt prachtige formuleringen voor technocratie, dat is inhoud zonder conflict. Dus we gaan alleen nog maar problemen doelmatig oplossen en alles wat daar politiek aan is, dus fundamentele keuzes die gemaakt worden, dat laat je weg.
Je ontkent het vooral. Dat is het opmerkelijke. Ja, dus je laat het niet weg, want die zitten er nog steeds in. Ja. Ook tijdens de coronacrisis, misschien wel het meest typische voorbeeld van een technocratische aanpak, werden er inhoudelijke keuzes gemaakt. Inhoudelijke, fundamenteel politieke keuzes. En dat is terecht.
Maar zo zagen ze er niet uit.
Nou, ze werden ze niet gepresenteerd. Dus dat had moeten gebeuren.
Ja, maar dat is dus ook, als je zegt van, dat vind ik het wonderlijke van wat wij meemaken de afgelopen decennia. En het gaat echt over decennia. Die verschuiving naar technocratie. De premier die zegt, ik heb geen visie. Maar daaronder ligt al decennia lang een keiharde ideologie. Een liberale. Dus dat vind ik zo bizar. Dat maar heeft door kunnen woekeren, terwijl dat vanuit een ideologie allemaal gebeurd is. Een onzichtbare ideologie.
Ja, het is natuurlijk een hele goede tactiek. Een technocratisch aanpak of technocratische presentatie van je beleid is een hele goede manier om inhoudelijke kritiek opzij te schuiven. Want je stelt eigenlijk, er is geen alternatief voor dit beleid. Ja. En door je beleid buiten de democratie te plaatsen, want er is geen alternatief voor, dus eigenlijk ook geen keus mogelijk, maak jezelf minder kwetsbaar voor ideologische verwijten en ideologische oppositie. Op korte termijn is dat aantrekkelijk, op lange termijn verbleek je. Het heeft zelfs een voordeel voor de verantwoordingsprocessen. Want als later iets enorm fout gaat, noem het stikstofprobleem, noem het toeslagenschandaal, dan kan je zeggen van ja, maar dat zijn niet keuzes die ik heb gemaakt die hier aan ten grondslag liggen. Het is niet mijn beeld op de samenleving die hier de schuld is. Nee, dit is het gevolg van uitvoeringsproblemen. Dus het is in de uitvoering dat het fout is gegaan. En dat zien we dus ook heel vaak gebeuren. Dat grote problemen worden beschouwd als uitvoeringsproblemen, waar niet per se verschillende visies aan de grondslag zouden liggen.
Ja, dat is een rookgordijn, hè? Ik zie dat echt als een rookgordijn.
Ja, het is een rookgordijn, maar ik denk ook oprecht dat een deel van de partijen oprecht meent dat er geen alternatief is voor hun beleid, omdat ze zo in hun ideeën zitten. Stikstof vind ik een heel interessant voorbeeld hierbij. Het stikstofprobleem, dat begon al vanaf eind jaren nul, zeker stond het hoog op de politieke agenda. En toen werd in de eerste jaren werd er gekozen voor een bestuurlijk juridische oplossing. Om dit probleem even op te lossen, zodat we wel konden doorbouwen. Maar het eigenlijk een beetje onder het tapijt konden schuiven, de pasregeling. Tot de rechter op een gegeven moment instapte en zei van, hé, maar dit kan niet, dit is niet houdbaar. De Raad van State gaf aan, dit is onmogelijk, dit is niet te doen. Wat gebeurde nou eigenlijk in deze periode? In die, tot het ingrijpen van de Raad van State, werd er eigenlijk gedaan alsof er geen probleem was. Dus was er ook geen keus. Kiezers hoefden niet te kiezen, want er was geen keus. Er hoefde ook geen compromis gezocht te worden, want het was weggewerkt. Vanaf het moment dat de Raad van State zei van, dit is onhoudbaar, zei de politiek, ja, we moeten nu ingrijpen, anders gaat Nederland op slot. We moeten dit doen, er is geen tijd meer voor een alternatief. Dus toen was er eindelijk wel een onderkenning van het probleem, maar nog steeds geen keus, want er was geen tijd meer. Dat is nou een voorbeeld van hoe technocratie de democratie echt in de weg kan zitten.
Ja, dat is echt een gevaar, een soort van erosie in het democratische proces.
Nou, zeker
op de lange duur natuurlijk. Hè?
Omdat de kern van democratie is dat mensen kunnen kiezen tussen alternatieven. Als je die alternatieven wegneemt uit het proces, bestaat die keuze niet meer. Dus dat raakt inherent en direct de democratie zelf.
Over democratie zo meer natuurlijk. Hè? Want er zijn heel veel geluiden van mensen die zeggen, ja, die wordt aangetast. Nog één ding. Nederland komt dus eigenlijk in de tang, zoals je het schrijft, tussen technocratie en populisme, die beiden het belang van democratisch conflict ontkennen. Dat is wel goed om dat te zien, waardoor die elkaar natuurlijk versterken. Gek genoeg schrijf jij dat het vertrouwen in de politiek in Nederland onverminderd hoog is. Of, nou ja, dat heb ik misschien een beetje gunstig uitgelegd, maar het is niet heel laag.
Over het algemeen functioneert onze democratie op heel veel manieren goed. Dus we hebben burgers die assertief zijn. We hebben politici die over het algemeen erg integer zijn. En we hebben een bestuur dat in hoog aanzien staat. Het probleem zit hem in de aansturing tussen die drie. Nee. Het min of meer het sleutelpunt, het scharnierpunt waarop die drie bij elkaar komen, daar gaat het op fout. En dat zit hem qua actoren bij de middenpartijen. Die zijn meestal de sleutel tussen die drie. En het zit hem in de cultuur, namelijk in het gebrek aan inhoudelijk conflict, dat richting kan geven aan die schakelfunctie. Daar zit het grote risico. Die technocratisering heeft denk ik wel twee belangrijke gevolgen. Die niet heel erg gunstig zijn. De eerste is dat technocratisering leidt tot een soort van politisering van het openbaar bestuur. Op wat voor manier? Technocratie zegt eigenlijk, er is maar één alternatief. Te vaak hebben we gezien in de laatste jaren dat politici zich verschuilen achter de rechter. Een Raad van State, een OMT, klimaatwetenschappers om te zeggen van ja, dit moeten we doen. Ja. Dit moet gewoon.
Dus niet alleen de rechtspraak, maar ook de wetenschap. He, daar gaan ze zich achter verschuilen.
Ja, inderdaad. En door zich daarachter te verschuilen, heeft dat op korte termijn voor politici die besturen het voordeel dat ze min of meer leentjebuur kunnen spelen bij dat hoge vertrouwen dat mensen hebben in klimaatwetenschappers, wetenschappers in het algemeen, in rechters. Die worden vaak meer vertrouwd dan politici. Dus je leent hun vertrouwen en je gaat moeilijke vragen een beetje uit de weg door te zeggen van ja, er is geen alternatief. Maar wat betekent het eigenlijk als je dat zegt? Dan zeg je eigenlijk, ja, de echte keuzes, dames en heren, worden niet door ons gemaakt. Nee, die zijn daar gemaakt door dat groepje experts. En dat is voor een openbaar bestuur niet fijn, want dat is niet de rol die zij spelen. Dat geldt voor rechters, dat geldt voor wetenschappers, dat geldt voor uitvoeringsinstanties. Dat is niet de rol die zij horen te spelen. Politici maken de inhoudelijke afweging op basis van de informatie die ze krijgen van onder andere experts. Ja, maar politici moeten die afweging blijven maken.
Ja, begrijp ik. Maar dit is precies waarom de instituties niet meer vertrouwd gaan worden. En waarop de claim van ze bedrijven politiek in zekere zin ook nog gerechtvaardigd is ook. Ja, dat is niet zo omdat ze dat zelf willen, maar omdat ze die functie krijgen.
Nou, ze krijgen die functie niet. Ze krijgen het frame dat gebeurt. Ja. Zelfs tijdens corona weten we dat uiteindelijk fundamentele afwegingen die werden gemaakt door de regering. Datzelfde geldt voor stikstof. Datzelfde geldt voor de bezuinigingen tijdens de grote recessie. De echte keuzes werden uiteindelijk gewoon gemaakt door politici. Maar door zich te verschuilen achter hele technocratische argumenten gaat het verwijt ontstaan dat de echte keuzes misschien elders zijn gemaakt. En ja, dat stelt die wetenschappers en de rechters en de uitvoeringsinstanties toch wel voor een probleem. Want er komt een deel van de frustratie van mensen gaat zich dan naar hen uiten. En dat hebben we ook regelmatig gezien. Het OMT rond corona, natuurlijk als het meest typerende voorbeeld. En het had anders gekund. Paul het Hart, collega van de Universiteit van Utrecht, die heeft ook beschreven van ja, in Noordse landen stond de regering ook echt voor de eigen keuze. Die zei ook van ja, we laten ons echt wel goed informeren door de experts, maar uiteindelijk maken wij de keuze. Wij maken die politieke afweging. En dat is toch net een ander frame dan wat in Nederland werd gekozen in diezelfde periode.
Wat is het andere gevaar van technocratie?
Nou ja, het gevaar is dan vooral voor de middenpartijen. Een verregaande technocratie lokt alsnog zijn eigen oppositie uit. Dus op korte termijn kan je denken, mooi, als wij nou technocratische argumenten uitdragen, dan is er geen echte inhoudelijke oppositie tegen mogelijk. Dus hele grote vraagstukken, bijna alle grote vraagstukken van onze tijd, die zijn min of meer op een technocratische manier aangepakt. Denk aan de grote bezuinigingsoperaties. Tijdens de grote recessie werd ook verwezen, ja, we moeten zover gaan bezuinigen, want anders houdt de economie het niet. Echt alle partijen van links tot rechts waren het mee eens, we gingen miljarden bezuinigen. We zagen het rond stikstof, we zagen het rond corona, we zien het te veel rond de klimaattafels. Bij heel veel grote vraagstukken geldt het argument. En dan lijkt het erop, op korte termijn heb je geen inhoudelijke oppositie. Maar je lokt andere vormen van oppositie uit. En in 2023 zag je eigenlijk drie vormen van oppositie succesvol zijn, die alle drie een reactie waren op verregaande technocratisering in het midden. De eerste was de oppositie van partijen die zeggen van ja, jullie zeggen dat er geen alternatief is. Nou, dat is er wel. Dat zag je met name in het voorjaar rond stikstof, met de BBB die daar heel succesvol in was. Van wat naar 2030? We doen 2035. Jullie zeggen dat het niet kan, maar het kan wel. Ja, en als partijen in het midden niet in staat zijn geweest om dit inhoudelijk te kanaliseren, geef je dus ruimte aan een partij die de kont tegen de krip gooit. Een tweede vorm van oppositie die je creëert vanuit technocratie is de oppositie van de controleur van de uitvoering. Als politiek wordt gereduceerd tot uitvoeringen en uitvoeringsproblemen, ja, wie zet je dan op een zetel? Dat is degene die uitvoering controleert, die zichtbaar is als controleur van de uitvoeringsproblemen. En dat was bij uitstek Pieter Omtzigt. En de derde vorm van oppositie is ja, als het midden zich terugtrekt rond technocratisch beleid, Dan geef je ruimte aan populistische partijen die zeggen, ja, dat midden, dat is eigenlijk één pot nat. Dat is inwisselbaar. Die spelen onder één hoedje. We weten dat die partijen verschillende ideeën hebben, maar als ze dat niet uitspelen, als ze terugvallen op technocratie en de onderlinge verschillen niet stevig neerzetten, ja, dan geef je ja, verdere voeding aan populistische partijen die precies bouwen op dat argument dat dat midden inwisselbaar is.
En dan verplaatst het wantrouwen zich naar de flanken. Naar buiten de kern, het hart van het democratisch systeem. En dat zie jij ook als een gevaar.
Nou, voorheen zaten de vertrouwen en de wantrouwende kiezers min of meer bij dezelfde partijen. Dus die kwamen elkaar tegen bij de PvdA, die kwamen elkaar tegen bij de VVD en bij het CDA. En in toenemende mate zien we vanaf met name 2006 dat wantrouwende kiezers en vertrouwende kiezers op verschillende partijen gaan stemmen. Dus de wantrouwende kiezers kom je vooral tegen bij Forum, bij de PVV, in mindere mate bij de SP. Voor de BBB weet ik de cijfers nog niet. Maar we zien dat er partijen van wantrouwende kiezers ontstaan en partijen van vertrouwende kiezers. En dat heeft een aantal oorzaken. De oorzaak zit er onder meer in dat bepaalde partijen steeds buiten het bestuur zijn gehouden. Dus die kiezers die worden wantrouwender. Het heeft ermee te maken dat het midden leiderschapscampagnes is gaan voeren. Ja, als je de leiderschap niet vertrouwt, dan ga je even naar de flanken. Het is een gebrek aan inhoudelijk conflict in het midden. Want inhoudelijk conflict kan mensen inhoudelijk sturen. Maar ja, als je dat niet voert, wat blijft er dan over voor je stem? Ja, in ieder geval nog het vertrouwen. Dat is altijd de meest basale vorm waar je vertrouwen op kan uiten. Maar die partijen gaan dus uit elkaar groeien in termen van een achterban. En dat heeft risico's voor de democratie zelf. Wat ik net al zei, het gemiddelde niveau van vertrouwen is het probleem niet. Maar als wantrouwende kiezers bij dezelfde partij zitten, worden ze daardoor vatbaarder voor suggesties vanuit die partij dat het systeem tegen hen werkt. Dat zagen we in 2021. Toen hadden we vanwege corona de briefstem ingevoerd. Nou, we zien heel sterk dat juist de partijen van de wantrouwende kiezers, met name die van Forum voor Democratie, mindere mate de PVV, dat die kiezers daardoor ook twijfels plaatsten bij het proces van de verkiezingen zelf.
Dus dat wantrouwen dat niet meedoet in het democratische spel, wat altijd het geval is geweest, dat keert zich tegen het systeem tout court, het democratische systeem op zichzelf.
Nou, mensen zijn eerder te mobiliseren om inderdaad ook tegen het systeem zich uit te spreken. En daar zit het risico. En het zijn vooralsnog relatief beperkte groepen, het is een relatief beperkt fenomeen. Maar voor Nederland is het wel vervelend. Traditioneel was Nederland er namelijk heel goed in om wantrouwende kiezers bij het systeem te betrekken. Dat is een van de redenen waarom het vertrouwen in de politiek in Nederland hoog ligt. Ons evenredige systeem zorgde ervoor dat nieuwe partijen snel konden opkomen en wantrouwende kiezers konden mobiliseren en meenamen het systeem in. D66 lanceerde zichzelf als de partij die het systeem van binnenuit wilde opblazen in 1967. En binnen een paar jaar waren ze onderdeel van de regering geworden. Dat zien die kiezers ook.
Ja, zo moet je het doen eigenlijk, zo moet het gebeuren. Lief.
Nou ja, dan weten kiezers, oh, we worden gehoord. Ja. En hetzelfde gebeurde met de LPF-kiezers bijvoorbeeld in 2002. Die hadden het, Fortuyn had het over de pijnopen van Paars, maar ze mochten meteen gaan regeren. Die regering was instabiel, maar de kiezers hadden wel door, wacht even, dit systeem werkt ook voor ons. Maar we zagen het zelfs na de Provinciale Statenverkiezingen vorig jaar. De BBB won en heel veel van die omgekeerde vlaggen die werden weggehaald. Waarom? Omdat kiezers doorhebben, oh wacht even, dit systeem is er ook voor mij. En dat is een belangrijk onderdeel van de democratie.
Ja, en dat is dus ook, dat pleit er dus ook voor dat de PVV nu echt mee gaat regeren. In feite, is dat een argument daarvoor?
Ja, het is zeker een argument hiervoor. Voor kiezers die herhaaldelijk aan de flanken bleven staan. Of voor een partij die in ieder geval die herhaaldelijk aan de flanken bleven staan. Ja, dan moet je nu wel heel sterk wegende argumenten hebben om dat niet te doen. Zeker ook als gevolg van een campagne waarin juist migratie en de inzet van de PVV de centrale vraagstukken werden gemaakt.
Toch, Tom van der Meer, met alles wat je zegt, krijg ik toch af en toe het gevoel van ja, we moeten ons wel zorgen maken over het behoud van de democratie. Hoeveel zorgen maak jij je eigenlijk?
Ik maak me eigenlijk maar beperkt zorgen over onze democratie. Maar ik benader democratische erosie dan ook vooral vanuit het idee dat democratische erosie een proces is waarbij we de democratie inperken, dat op korte termijn niet meer te herstellen is. En ik geloof niet dat we dat risico hebben. Wereldwijd zien we in verschillende landen dat de democratie echt achteruit kachelt. Denk aan Hongarije, tot voor kort Polen, hoewel die nog niet aan het herstel begonnen zijn. Denk aan de Verenigde Staten, denk aan India, Turkije. Er zijn allerlei landen waar dit een probleem is. En wat er in die landen speelt, is eigenlijk elke keer hetzelfde. De democratie wordt kleiner gemaakt, geknecht, kan je bijna zeggen, door de zittende machthebbers. Dus degene die in de regering zitten. Die proberen dan de democratie ondergeschikt te maken aan hun eigen ideeën, aan hun eigen plannen, aan hun eigen lijfsbehoud. En het gebeurt bijna stevast in landen waar die regeringsmacht, die meerderheid, politieke meerderheid, berust op een maatschappelijke minderheid. In Hongarije kwam Fidesz aan de macht met een minderheid van de stemmen. Maar door het systeem kreeg ze wel een meerderheid. PiS in Polen, minderheid van de stemmen, wel een meerderheid in het parlement. De Verenigde Staten, ja, Trumps verkiezing, maar ook de meerderheden in de Senaat berusten op een maatschappelijke minderheid. Erdogan kwam aan de macht met een minderheid. Modi in India kwam aan de macht met een minderheid. En dat is een risico, want dan krijgt zo'n partij in zijn eentje de macht om het systeem aan te passen. Ze heeft de middelen om dat te doen. En tegelijkertijd ook de prikkels om dat te doen. Want als je dat niet doet en je verliest de macht, dan sta je ook echt goed buitenspel. En dan kan je tegenstander er misschien datzelfde trucje uithalen. En dat is een risico. En daarom zie je dat in die landen eerst de onpartijdige instituties worden aangepakt. De rechterlijke macht, de media, dan langzamerhand de oppositie en uiteindelijk de democratie zelf onder druk komt te staan. Dat probleem, dat risico hebben we in Nederland veel minder. Simpelweg omdat wij hier een land hebben met een radicaal evenredig kiesstelsel, waardoor we heel veel partijen hebben die in een eentje geen meerderheid gaan behalen. We hebben steeds coalitieregeringen nodig. En die coalitieregeringen zorgen ervoor dat partijen die misschien overwegen om de democratie in te perken, altijd steun nodig hebben van op zijn minst een meerderheid van het parlement. Ja, in dit geval met zeker drie andere partijen. Dat is je eerste verdedigingslinie van de democratie. En die hebben we. En we hebben nog wel meer. We hebben een tweekamerstelsel die het heel moeilijk maakt om de democratie in te perken. En die Eerste Kamer lijkt heel vaak niet qua samenstelling op de Tweede Kamer. Dus weer nog meer partijen nodig. Dat we gedwongen zijn om te polderen is eigenlijk je eerste verdedigingslinie van de democratie. Vergelijk het met de waterlinie. Het is een soort van waterlinie waar je maar heel moeilijk doorheen komt als je die democratie echt zou willen aanvallen. En dat is een hele belangrijke beschermlaag. Neem niet weg dat daarbinnen de kwaliteit van de democratie ingeperkt kan worden. En dat is waar ik het net over had. Dan heb je dus technocratie, inhoud zonder conflict. Dan heb je populisme, conflict zonder inhoud. Dat zijn bedreigingen. We weten wanneer radicale of populistische partijen opkomen, dat ja, de democratische normen misschien wel een beetje kunnen vervagen. Dat is een risico. En dan moeten andere partijen heel stevig in staan om daar tegenin te gaan. En ze moeten ook de democratische normen soms durven herpakken. Ook als ze op korte termijn niet doorhebben van, oh wacht, we hebben iets laten varen. Dan kun je alsnog een paar maanden later erop terugkomen en zeggen, wacht even, dit is een norm die we toch wel echt goed willen herstellen en moeten herstellen. Dat er vorige week in het parlement gewoon met geweld gedreigd werd. Ja, ik heb een aantal duiders er grappend en ironisch over horen praten. Dat is gewoon een hele serieuze democratische norm die daar op het spel komt te staan. En die moeten we terugpakken en bevestigen. Dus er zitten wel uitdagingen voor onze democratie. Maar dat is niet eentje waarin de democratie zelf op het spel komt te staan. Maar wel eentje waar binnen de kwaliteit van de democratie onder druk kan komen te staan.
Voeg dat bij, hè, dat wantrouwen dat zich politiseert, zoals je het noemt. Vooral bij één of twee partijen hè, onderdak vindt. Die zich keren tegen het systeem. Die zich keren bijvoorbeeld tegen de instituties. Zoals de rechterlijke macht. En ook de journalistiek. En ook de wetenschap. Dat zijn allemaal tegenmachten. Dus dat is ook een gevaar. Hè, dat die steeds meer ter discussie worden gesteld. Dat maakt de democratie op zijn minst zwakker.
Weet ik niet. Ik bedoel, het grote risico zit hem er zeker in dat neutrale instituties worden ingeperkt. Want dat is het beeld dat we wereldwijd zien. Maar in Nederland gaat het niet zo makkelijk om die neutrale instituties daadwerkelijk in te perken. Om dat op die manier vast te houden. Want daarvoor hebben we heel veel van die verdedigingslinies. Je hebt dus de coalitiepolitiek, we hebben een Eerste en een Tweede Kamer, we hebben onafhankelijke rollen. Dus er zijn heel veel manieren waarop de juiste neutrale instituties een soort van waarborg vormen voor die democratie. Mm. Wat je eerder ziet is dat er meer spanning ontstaat binnen de democratie. Maar dat is niet hetzelfde als dat de democratie zelf op het spel staat daarbinnen.
En spanning, wat zie je dan als spanning?
Nou, een van de intrinsieke spanningen binnen democratie is het recht van de meerderheid ten opzichte van rechten van individuen. Dat is de electorale kant van de democratie ten opzichte van de liberale kant van de democratie. De vertegenwoordigende en rechtsstatelijke kant. Ja, die schuren, dat is inherent aan de democratie. En hoe meer nadruk wordt gelegd op de ene kant, namelijk in dit geval het recht van de meerderheid, de vertegenwoordigende kant van de democratie, hoe steviger je ook die andere pijler zou willen bevestigen, namelijk de rechtsstatelijke kant, die rechten beschermt, die onafhankelijkheid van tegenmachten blijft beschermen. Daar zit een spanningsveld. Maar ja. Dat spanningsveld, dat zit er al een poos, hoor. Nee, begrijp me niet verkeerd. Ik heb ook onder de vorige regeringen wel gezien dat wordt gezegd, nou, misschien die Eerste Kamer moeten we misschien wat inperken. Of het is misschien niet de bedoeling dat onafhankelijke organisaties zomaar naar de rechter mogen stappen. Dus ook op die momenten zien we pogingen om de onafhankelijke rechterlijke macht bijvoorbeeld wat in te perken.
Maar goed, dat maakt het er niet vrolijker op. Maar uiteindelijk zouden we dus als burgers, individuen, als je zegt van nou niet het systeem als zodanig wordt afgeschaft, maar het wordt wel zwakker en dat kan je als individu dus op een gegeven moment aan den lijve gaan ondervinden.
Ja, dat zien we nu ook al met toegang tot rechterlijke macht bijvoorbeeld, dat het moeilijker wordt gemaakt. Ja, dat kan je ondervinden. Maar tegelijkertijd, we hebben een hoop tegenmachten in Nederland die beschermd zijn op heel veel manieren. Dus die grote teruggang waar je voor waarschuwt, die zie ik niet. Ik denk dat het wel te maken heeft met de kwaliteit van de democratie die wel te herstellen is.
Ja, gelukkig. En bovendien zeg je, wij Nederlanders hebben niet een hang naar die autoritaire leider die je wel waarneemt in andere landen, overal in de wereld trouwens.
Nou, dat is wat dubbelzinniger. Dus over het algemeen weten we dat wantrouwende burgers, die willen vooral eerder meer democratie. Die willen meer invloed via referenda of andere vormen van burgerparticipatie. Die hangen niet meer of minder dan vertrouwende kiezers aan een sterk leider. Maar let wel, er zit ook wel een duistere kant. En dat zien we ook in heel veel landen, waaronder in Nederland. Dat is dat burgers ook wel bereid zijn om voor dingen die voor hen heel belangrijk zijn, om in ruil daarvoor de democratie misschien eventjes opzij te schuiven. En of het nou gaat om klimaatbeleid of om migratiebeleid, als de prioriteiten maar groot genoeg zijn, zijn burgers ook in Nederland best wel bereid om even een oogje dicht te knijpen tegen wat minder rechtsstatelijke of minder democratische keuzes die worden gemaakt. Daar zit gewoon een risico. Maar nogmaals, daarom is het zo belangrijk dat die democratie in normen steeds wordt uitgedragen, steeds wordt bevestigd. Dat er niet iets hoger is dan dat spel. Want op korte termijn kan je misschien vanuit een technocratisch idee of vanuit een populistisch idee met de beste bedoelingen van de wereld zeggen, we gaan die democratie even inperken. Maar op lange termijn verzwak je daarmee het systeem. En op lange termijn is dan het risico van, ja, als jij die norm overschrijdt, waarom mag de ander dan over een poosje ook niet die norm overschrijden?
Laatste onderwerp. De journalistiek. Wat is de rol van de journalistiek geweest? Wat zou die idealiter moeten zijn, hè? Als we dit soort processen beschrijven? Ik heb het gevoel dat de politiek, die als het ware niet meer weet hoe ze politiek moet zijn, en de journalistiek elkaar in een soort wurggreep houden die dat proces nog eens versterken. Is dat zo?
Het is wat sterker geformuleerd, maar het is een beeld dat ik zelf ook heb. Ja, je ziet vanaf de jaren 60, jaren 70, meestal zo'n startpunt in dit soort discussies, rond het einde van de verzuiling, zie je een paar trends. Politieke partijen die gaan zich verbreden, die gaan op zoek naar een bredere groep kiezers, met name in het midden, en worden zogenaamde catch-all partijen. Dat gaat gelijk op met media die wat meer op afstand komen te staan van de politiek, wat een hele gezonde democratische reactie is. Maar tegelijkertijd zie je ook dat media meer nadruk gaan leggen op poppetjes, op personen. Meer nadruk gaan leggen op peilingen, op de vraag wie wordt de grootste. Er is een zekere ironie dat de vraag wie de grootste wordt door de jaren heen steeds minder belangrijk is geworden, want de grootste is niet meer zo groot. En tegelijkertijd er meer aandacht voor is gekomen, zelfs bij bijvoorbeeld provinciale statenverkiezingen, waar de vraag wie de grootste wordt nog minder belangrijk is, behalve dan voor bragging rights.
Ja, en waarom doen journalisten dat? Want het is dus onzin, het is gewoon flauwekul.
Ja, in een systeem waar het uiteindelijk draait om het vinden van meerderheden, en over het algemeen toch een meerderheidssteun, vaak een meerderheidscoalitie in het parlement, is het gek dat we zoveel aandacht schenken aan de vraag wie gaat de premier leveren en wie wordt de grootste. Dus voor de verkiezingen ging het heel vaak over de vraag wie wordt de premier, bijna niet over met wie ga je dan regeren. Na afloop van de verkiezingen zien we nu weer, eigenlijk is de vraag met wie wil je dan gaan regeren heel fundamenteel, maar dat werd niet voorgelegd. En de vraag wie wordt de premier blijkt uiteindelijk toch niet zo heel erg belangrijk te zijn voor de formatie, want dat blijven we nu maar uitstellen. En het is in ieder geval duidelijk dat degene die lijsttrekker waren, dat niet gingen worden. Waarom doen media dit? Het heeft een aantal oorzaken. Eén daarvan is dat het nieuws van de horse race, dat trekt lezers. Dat trekt kijkers. Dus het is een manier om kiezers aan je te binden.
Een wedstrijd, dat trekt gewoon aandacht.
Ja, politiek neerzetten als een wedstrijd met hoofdpersonen, met duidelijke verhaallijnen en dus acteurs die opkomen en afgaan. Het snoepje van de dag dat dan weeklang in de talkshows kan zitten en dan een keer een fout maakt en dan eigenlijk wordt afgeserveerd. Dat is heel aantrekkelijk. Dat lijkt politiek heel begrijpelijk te maken. Dus ik snap wel waarom het werkt. En het gevolg is alleen dat we de politiek neerzetten op een manier die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dat we doen alsof we in Amerika zijn, terwijl we dat niet zijn. Dat we het gaan hebben over running mates bij Tweede Kamerverkiezingen die niet bestaan. Dat we het gaan hebben over lijsttrekkers bij Eerste Kamerverkiezingen. Ja, dat is dan een lijsttrekker voor een handjevol statenleden van de provincies die op die lijsttrekker mogen stemmen. We zijn de politiek tot iets aan het maken wat eigenlijk in de Nederlandse context niet op die manier bestaat. En dat heeft een risico, want als we voor de verkiezingen bij herhaling blijven zeggen in de media, we gaan hier bepalen wie de premier wordt. De inzet van het premierschap, dat is de inzet van de verkiezingen. En na afloop blijkt dat de grootste partij misschien toch niet de premier gaat leveren, dan is dat echt wel een teleurstelling voor die groep kiezers. Je zag ook dat Wilders dit uitspeelde een paar weken geleden door te zeggen, ja, dit was ondemocratisch en onstaatsrechtelijk. Dat was onzin. Het is hartstikke democratisch en staat rechtelijk perfect in orde dat de grootste partij niet vanzelfsprekend de premier levert. Lubbers nog, 1982, was niet de lijsttrekker van zijn partij. Dat was Van Acht. En zijn partij was niet de grootste bij de verkiezingen. Want dat was de PvdA. Maar hij werd wel premier. En hij werd, ja, inmiddels de één na, langzittende premier. Dus het is niet inherent ondemocratisch of onstaatsrechtelijk in ons systeem. Maar als we maandenlang voor de verkiezingen doen alsof het premierschap de inzet is, ja, dan kan je dit wel uitspelen.
Dus dan voegt dat ook weer brandstof toe aan het wantrouwen.
Ja, precies. Dat bevestigt dan het wantrouwen. En het idee dat de grootste partij de premier levert, hebben we de afgelopen 40 jaar natuurlijk wel vaak gezien. Maar dat geldt in de praktijk eigenlijk vooral als die grootste partij centrumrechts is. Maar we hadden het net over die media. Er is ook een tweede aspect. We hebben het nu gehad over die horse race en politiek als een soort van groot soapverhaal van toneelstuk dat wordt opgevoerd met hoofdpersonen. Er is ook een subtielere manier waarop media van invloed zijn op het politieke conflict. En dat is namelijk door wat media zelf herkennen als belangrijke conflictlijnen. Media zijn beter in staat om conflicten op te pikken die direct raken aan wat zij denken dat de dominante tegenstellingen zijn, dan in andere conflicten. In 2019 bijvoorbeeld hadden we een aantal grote demonstraties. Zoals die rond de publieke sector. Grote demonstraties op het Malieveld. Kreeg best wel weinig aandacht in de talkshows, best wel weinig aandacht in de kranten. Vergelijk dat met de aandacht die er was voor de gele hesjesbeweging, die met enkele tientallen mensen over de Erasmusbrug liepen in Nederland. Dat kreeg heel veel aandacht, want dat werd herkend als onderdeel van het grotere probleem rond klimaat en rond cultuur en anti-elitair. Ja, welk van deze conflicten meer aandacht krijgt, hangt ook af van hoe media beschouwen wat nou de dominante tegenstelling in de politiek is. Dus het is ook heel lastig in die wisselwerking tussen politiek en media om het idee van een dominant conflict goed te kunnen doorbreken.
Journalisten lopen dus met open oren en ogen in de fuik van de aandachtsrace. Dus wat trekt aandacht, daar gaan ze op in. Wat zouden ze wel moeten doen? Zelfs op dat niveau van de poppetjes, dat wat jij de eerste laag van conflict noemt, en eigenlijk de minst interessante, zouden ze andere vragen moeten gaan stellen. Dus je kan veel beter vragen naar met wie wilt u samen regeren? Dat is in die periode een hele zinvolle vraag.
Ja, dat is een hele belangrijke vraag zelfs. Dus de vraag met wie je gaat regeren is in Nederland altijd een beetje een taboevraag in de campagne. Dus dat wordt wel gesteld. Nieuwsuur stelt het elke keer bij de interviews. Ja, met wie dan? Partijen geven er liever niet al te veel duidelijkheid over.
Maar zouden ze dus wel... Het is in hun belang om dat wel te doen?
Nou, het is voor media heel erg van belang om dat te doen. Want dat is nou een sleutelvraag als je het hebt over informeren van kiezers. Ja. En kiezers grip geven op wat er na de verkiezingen gebeurt. Is dat een hele belangrijke. En partijen willen dat van tevoren vaak niet doen. Want ze willen hun handen na de verkiezingen zoveel mogelijk vrij laten. Maar juist door van tevoren niet duidelijk te maken met wie ze willen regeren, blijven na afloop van de verkiezingen ontzettend veel opties op tafel liggen. Dus moeten we eerst maandenlang gaan bespreken welke opties wel of niet vatbaar zijn, waar kiezers dan weer weinig grip op hebben, voordat we verder kunnen. In 2021 leidde dit echt tot serieuze problemen. En eigenlijk in 2023, nu eigenlijk tot op zekere hoogte weer.
Ja, maar zegt, ja.
Zelfs wanneer media de premiersvraag willen agenderen, is dat volkomen legitiem. Het is goed dat we aandacht besteden aan het feit dat de premier in Nederland een steeds belangrijke rol is gaan spelen. En dat het dus ook uitmaakt wie de premier wordt. Maar dat betekent niet dat je het moet neerzetten als de inzet van de verkiezingen. Als je al aangeeft wat mogelijke premierskandidaten zijn, dan moet je elke keer erbij aangeven, maar let wel, wij verkiezen hier de premier niet. Het zou goed zijn als partijen in blokken, in meerderheden aangeven wat voor hun kandidaten zouden zijn, als je kiezers invloed wil geven. Maar ga niet het systeem neerzetten op een manier die niet past.
Ja, want partijen zeggen dan, nee, we willen eerst dat de kiezer zich uitspreekt. Maar jij zegt dat dus echt flagrante onzin is.
Het is het omgekeerde. Kiezers kunnen zich pas uitspreken als ze weten welke opties er echt op tafel liggen. Ja. Ik vergelijk het in mijn boek ook met je gaat naar een restaurant en je krijgt een menukaart met allemaal ingrediënten. En de ober zegt, ja, kiest u maar. Wat wilt u met z'n allen hier aan deze tafel? Dit zijn de ingrediënten. Dat is best wel lastig kiezen. Terwijl als je gewoon een menukaart hebt met een aantal opties, al zijn het maar 2 opties, dan kan je kiezen welke van die gerechten je liever wilt. Anders heb je geen idee wat er op tafel komt te staan.
Nee. En eigenlijk zou jij willen dat partijen in eerste instantie de aandacht voor het conflict verplaatsen, voor het niveau van conflict verplaatsen, naar wat is inhoudelijk interessant en wat is het belangrijkste conflict op waar wij onze tegenstellingen gaan uitvechten. Kan die journalistiek daar een rol bij spelen? Want dan heb je het dus over idealen. Dan moet je het gaan hebben over idealen. Bevraag de politici naar waar gaat het in uw leven, in uw visie op het leven en de maatschappij, of vrijheid of duurzaamheid of gelijkheid. Of zelfs de grote ideologische systemen zoals socialisme of communitarisme of liberalisme. Wat heb je allemaal? Conservatisme. Dus dat is waarvan jij het liefst de journalisten zou willen dat ze politici daarop bevragen in die campagne.
Nou, ik ben veel bescheidener, denk ik. Want ik geloof niet dat het aan mij is om zo'n harde norm te stellen aan journalisten over wat zij wel of niet zouden moeten vragen. Ik denk dat journalisten er goed aan doen om zich heel goed bewust te zijn van de rol die zij spelen in welke conflicten wel of niet worden geagendeerd. En dat ze goed bewust zijn van de vraag van, ja, maar wat is nou echt nieuws en nieuwswaardig buiten de vanzelfsprekendheden om? Dat het nieuwsincident niet per se nieuwswaardig is. Dat tegenstellingen binnen een coalitie niet een teken zijn van een probleem voor een coalitie, maar ook een teken zijn van een gezonde coalitie die in staat is om verschillende opvattingen een plek te geven en daar een open gesprek over aan te blijven gaan. Daar zitten allemaal keuzes in. En die, ja, die keuzes zijn niet zo vanzelfsprekend als dat ze soms nu lijken. Wat ik wel denk is, het is heel moeilijk voor zowel voor journalisten als voor politici om dit individueel te doorbreken. We hebben in de journalistiek meerdere mensen gezien die probeerden op een andere manier journalistiek te bedrijven. Ik denk aan Peter Middendorp, die 15 jaar geleden op het Binnenhof rondliep. Recent nog had je het met Diewtje Kuipers en Kim van Keken. Die gaven ook aan van ja, dit is bijna niet te doorbreken. Want de logica van wat politiek is en wat relevant is en hoe de talkshows werken en het snoepje van de dag, dat is niet zo makkelijk te doorkruisen. Dit gaat ook aan de politieke kant. Wat politiek relevant wordt beschouwd en als relevant wordt herkend door journalisten, beïnvloedt ook de keuze die individuele politici wel of niet kunnen maken. Als je weet dat je met een leiderschapscampagne of de suggestie van ik word premierskandidaat meer aandacht trekt, ja, natuurlijk gaan politici er dan in mee. Ze kunnen bijna niet anders. Want dat is wat blijkbaar in de mediacontext wordt gezien als een teken van relevantie. Als je niet zegt dat je premierskandidaat bent, ben je blijkbaar niet relevant, krijg je minder aandacht. Dus er zit een wisselwerking en die is zo moeilijk te doorbreken. En wat ik in mijn boek probeer aan te geven, is de partij die bij uitstek, of de actor die bij uitstek in staat is om dit echt een andere koers te gaan geven, zijn toch de middenpartijen zelf. Als die meer nadruk leggen op de onderlinge verschillen, als die meer nadruk leggen op waardestrijd, op inhoudelijke tegenstellingen, kan dat als gevolg hebben dat er ook daardoor meer aandacht komt voor dat type tegenstellingen om hen heen. Als ze in staat zijn om alternatieven te bieden. Alleen dat is niet vanzelfsprekend dat je dat doet. Het CDA heeft 12, 13 jaar lang de verkeerde koers gekozen. Nu pas lijken ze zich ervan bewust dat ze misschien wel onderscheidend kunnen zijn op hun eigen centrale thema's van gemeenschapszin, waarden en normen. Maar in je eentje ben je er niet.
Nee, dat begrijp ik. Maar je begon te zeggen dat in de jaren 60 de journalistiek en de politiek wat meer op afstand kwamen te staan. Terwijl eigenlijk zou je nu een soort conctie weer kunnen zien. Hè, dat het in het belang is van zowel de journalistiek als de politiek om dat gesprek heel anders weer te voeren op een heel ander niveau. Hè, op ideologisch niveau of werkelijk inhoudelijk conflictueus niveau. Want je kan wel zeggen, het is moeilijk te doorbreken, maar eigenlijk is het zo dat journalisten, begrijp ik van jouw verhaal, meewerken aan die toch subtiele erodering van de democratie. Dat is wel
van de waardestrijd.
Van de waardestrijd, ja, maar ook dus, ze maken door het zo te doen, maken ze het democratische proces ook zwakker. Daar werken ze aan mee. Althans een aantal.
Het gevolg is dat de democratie minder richting krijgt, minder inhoudelijke richting krijgt. En dat is een wisselwerking tussen politiek en politieke journalistiek die ik inderdaad zie. En daar zit het grootste risico. Hoe je dat kan corrigeren is vanuit het idee van een kongzie, denk ik, niet zo aantrekkelijk. Je noemde het kongzie, dat suggereert een bepaalde vorm van samenwerking die op die manier niet bestaat. Er zit wel een duidelijke symbiose tussen politici, spindoktoren, eerste lijns politieke journalistiek, die elkaar continu informeren in een hele precaire en moeizame balans. Ik denk dat het dieper zit, hoe je hiernaar moet kijken, namelijk vanuit politici is het verstandig om meer te kijken naar onderscheidend vermogen op lange termijn. Mijn pleidooi voor waardestrijd, voor inhoudelijke tegenstellingen, is eigenlijk een pleidooi voor partijen die onderscheidend zijn, die daadwerkelijk alternatieven kunnen bieden, ook in het midden. En daarmee als een baken voor kiezers kunnen fungeren. Maar voor journalisten betekent het tot op zekere hoogte dat ze in staat zijn om kiezers beter te informeren, inhoudelijker te informeren. Dat ze beter stilstaan bij de vraag van ja, wat is nou nieuws en wat is nou nieuwswaardig? Nieuws wordt heel vaak geframed als iets wat op korte termijn is, wat verrassend is. Dus dan kom je heel snel uit bij schurende uitspraken, extreme uitspraken op korte termijn, bij schandaaltjes, bij politici die net buiten de stippellijntjes kleuren. En dat is ook nieuws, maar dat is niet altijd even nieuwswaardig. Nieuwswaardig kan ook in de structuren zitten, kan ook in de beleid zitten, kan ook in de uitvoeringsproblemen zitten. En dat is een andere vorm van journalistiek die minder aandacht krijgt.
En die wel over de toekomst van ons land gaat.
Die zeker over de toekomst van het land gaat. En begrijp me niet verkeerd, die platte lijn van conflict doet er ook toe. Het is belangrijk om politici ter verantwoording te roepen. Dat is heel erg belangrijk in de democratie. Maar we moeten de democratie niet reduceren tot die eerste lijn van conflict. Die inhoudelijke tegenstellingen, die onderliggende waardestrijd, alternatieven die worden geboden zijn ook belangrijk, juist belangrijk, zeker op de lange termijn.
Tom van der Meer, mag ik je hartelijk danken en succes met het boek Waardenloze Politiek. Ja, dankjewel.
Dank.
Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Zijn boek Waardenloze Politiek is uitgekomen bij uitgeverij Querido. Dit vraagt om tegenspraak. Geheel in overeenstemming met het democratische principe. Wat vinden jullie van het idee van Van der Meer dat de politiek weer politiek moet worden? Dus moet gaan over idealen en over ideologie. Je kunt reageren op ons platform. Dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor €95 per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor bij de waan van de dag. Ten slotte, voor de muziek gebruikte ik Bach, bewerkt voor gitaar. Een nieuw album van gitarist Enno Voorhorst. Niet alleen omdat ik het prachtig vind, maar ook omdat hij onlangs tegen mij zei dat hij de polyfonie van Bach bij uitstek democratisch vindt. Alle stemmen doen mee. En ze zijn allemaal even belangrijk.